God uitspreken,
zodat het in zijn eigen oren kwam en hij daar vastheid in vond. Ik heb deze keer geen PowerPoint voor u. Ik heb wel iets anders, maar dat komt zo wel boven tafel, letterlijk. En daar zou ik ook even wat over willen vertellen. Maar ik ga me eerst verdiepen in een vraag. Voor ons is het heel gewoon dat we het altijd over één God hebben en één Heer. Maar dat is voor de wereld natuurlijk absoluut geen vaste zaak, geen uitgemaakte zaak. En zelfs onder christenen of mensen die zich bezighouden met het woord van God, zit daar nog een hele grote verscheidenheid in. En dan kunnen we maar één ding doen en dat is te raden gaan bij wat God ons zelf gegeven heeft en dat is zijn woord. En dat woord is heel bijzonder, want in Johannes 1 wordt al gezegd dat het woord vlees geworden is en dat het van God afkomt en dat het bij God gewoond heeft. En dat zijn zulke bijzondere dingen, want wie heeft dat? En dan kom je al gauw tot de verwondering dat God zo groot en zo enorm in alles voorziet. God is schepper van hemel en aarde. Dat valt op heel wat plaatsen in Gods woord te lezen. Dat is natuurlijk ook iets wat ter discussie staat. Dat is voor heel veel mensen absoluut niet het geval. Ook bij gelovigen speelt dat, dat God misschien dat wel niet zo gedaan heeft. En toch is het denk ik belangrijk als je je verdiept in Gods woord, dat je gaat zien dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En het is niet uit elkaar te trekken. Nou, dan krijgen wij natuurlijk wel eens de opmerking, jullie trekken het zelf uit elkaar. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat we juist op een goede manier proberen in alles uit het woord God te laten spreken, waarmee alle dingen ontvouwen worden. Dat wil zeggen dat wie eer toekomt op dat moment dat het nodig is, daar ook is. Daar is de Zoon van God die eer krijgt en dat alles uit God de Vader. En dat wat tot een enorm uitzicht gaat leiden. En toch zit het begin gewoon in het begin van het woord dat God één is. En als je het aan een Jood vraagt, is dat helemaal geen vraag voor hem. Dat in zijn leven bestaat gewoon maar één ding. God is één. Klaar af. Geen discussie. Je ziet wel dat er verschillende namen voor God gebruikt worden. Er wordt ook zelfs over meerdere goden gesproken. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd over één God gaat. Zo kennen we al verschillende namen voor die ene God. Die worden in Gods woord gebruikt. En er zijn uitdrukkingen die beginnen met het woordje El. En dat wil zeggen dat het God is. En er is een God van genade, een God van Israël. En een God is met ons. Maar dat is allemaal, is dat in één samengevat in die ene God. En dat zijn titels. Is God één of is hij een verzameling van een aantal goden? Het grote getuigenis van Israël vinden we in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Is een regel die elk Joods kind met gelovige ouders uit zijn hoofd leert. Het is eigenlijk het belangrijkste. Je zou haast nog zeggen, nog voordat hij aan het eten gaat. En dat is het Shema, Yisrael. Yehweh Eloheinanu, Yehweh Echad. Een Jood zal mijn uitspraak niet waarderen. Maar het is waar het om gaat. Het is het punt dat in Israël niet twee of meer goden zijn, maar alleen één is hun Elohim. De ene is Yahweh alleen. Letterlijk staat er voor het Nederlands dan, Yahweh is onze God. Yahweh één. Er staat niet eens een hele zin. De gedachte dat God Elohim is samengesteld uit meerdere persoonlijkheden, zoals al in het christelijk geloof voorkomt, is eigenlijk afwijkend van het uitgangspunt van de eenheid van God, van één God. Dit getuigenis hebben de Joden vastgehouden de eeuwen door. En nog voor Jezus Christus en de eeuwen erna, ze waren bereid om voor dit getuigenis vervolgd te worden en te lijden. JW is de naam van het goddelijke zelf, van het goddelijke zijn zelf. Ik ben die ik ben. Zo maakt hij zich bekend aan Mozes, wiens hoofdtitel is Elohim. En de letterlijke inhoud van het woord Elohim is onderschikkerschap. Het woord Agat, dat wordt gebruikt voor God, om één aan te is alleen maar één. En het woordje JW, daarmee wordt uitgedrukt dat God een God is van tijd. En Elohim is God van ruimte en kracht. Als wij in onze Nederlandse Bijbel lezen, hebben we dat nauwelijks in de gaten, omdat er Heere met hoofdletters wordt gebruikt, er wordt Heere met kleine letters gebruikt, er wordt Heer gebruikt, er wordt God gebruikt. En dat is heel verwarrend en dat gaat dus eigenlijk verloren wanneer er over Elohim wordt gesproken en wanneer over JW wordt gesproken. Ik zou eigenlijk dit deel van de tijd die beschikbaar is, vooral eens willen ingaan op dat God eigenlijk een God van tijd is. God heeft immers ook de tijd geschapen. He, in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1, vers 1 en 2, daar lezen we dat God de eonen heeft geschapen. Er staat eeuwen, maar we weten dat daar iets anders achter zit. De tijdperken. Aangezien Gods geest is, zoals we hebben kunnen lezen ook in Johannes 1, als je dat stukje leest, staat er zo ontzettend veel in die paar versen, dan is hij onzichtbaar. Dat is een van de meest opvallende kenmerken van God. Hij is ontastbaar, je kan hem niet aanraken. Hij is onwaarneembaar. Hij is almachtig, alomtegenwoordig. En in zijn wijsheid, daar is geen gebrek. Zijn wijsheid is volkomen, hij weet alles. Zulke zaken horen tot zijn eigenschappen. En dat hoort bij zijn titel, onderschikker. En als er in andere zin over goden wordt gesproken dan over die ene God, want het woordje Elohim komt in Gods woord ook voor andere zaken voor dan alleen God zelf. Mensen maken immers ook houten, zilveren of gouden beelden, vallen op hun knieën voor wat ze met hun eigen handen gemaakt hebben en dan aanbidden dat. En het komt al vroeg voor in de geschiedenis, als Mozes het volk leidt, dat men op een gegeven moment, als Mozes op de berg zit en daar op God wacht, maakt ons goden, en dan is het ook in feite Elohim die voor ons uitgaan, vraagt het volk. Het volk heeft te lang moeten wachten. Het volk heeft Mozes al een tijdje niet meer gezien. En ze gebruiken dan in feite wat voor God bestemd is. En daarom is het ook het begin van het afwijken van die ene God die zich bekend wilde maken aan Israël. Maak u geen gesneden beeld. Dat zegt JW tegen Israël. Diverse malen kom je dat tegen. Wetende dat hij in een fantastisch beeld zal gaan voorzien. Ooit, en het was voor het volk onzichtbaar, ooit zouden ze gaan zien dat er een beeld van God zou komen, of het beeld van de onzichtbare God. De Heer Jezus Christus zelf. En God stond het niet toe dat er vooraf al een beeld op een of andere wijze door mensen van gemaakt zou worden. Het leidt immers automatisch af van hun God die hen leidde, die hen vasthield, die hen volk maakte. Wie of wat worden er dan wel eens God genoemd? En dan God met een kleine letter natuurlijk. Zelfs bij Mozes en Aaron, daar stelt God Mozes boven Aaron. En hij zegt dan dat: och Heere, zend toch iemand anders. Mozes was in principe zachtaardig, zachtmoedig, geduldig. Hoefde niet vooraan te staan, maar hij was door God geroepen. En toen het punt kwam dat er iemand naar de farao moest om de farao een en ander duidelijk te maken wat er de komende tijd zou gaan gebeuren. Toen vond Mozes dat zo moeilijk, hij zegt, ik kan niet spreken, ik kan niet uit mijn woorden komen, stuur toch iemand anders. En uiteindelijk zegt God, nou oké, dan wordt het Aaron, die zal jou voor een mond zijn. En hij zal voor u tot het volk spreken, zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn, tot Elohim worden. Aaron dient zich in de ogen van God te onderschikken aan Mozes. En dat klopt met het woord Elohim. Mozes zal dan niet het woord doen, maar Mozes spreekt tegen Aaron en Aaron zal die woorden overbrengen naar de farao. Veel later kennen we zelfs de uitdrukking God van deze eeuw. De God van deze eeuw heeft hen met blindheid geslagen. In 2 Korinthe 4 vers 4 wordt hier aangegeven door Paulus dat ongelovigen hier doelwit zijn van de God van deze eeuw, van dit tijdperk. De aanduidingen voor de juiste benamingen van God zijn voor de Nederlandse vertaling vervaagd. Want wij kunnen dat onderscheid niet maken uit de Nederlandse woorden God en Heere. Dan zou je er steeds terug moeten kijken, al stond het er maar tussen haakjes achter, of het om Yahweh of Elohim gaat. Paulus zegt daarover, en die zegt iets belangrijks. Die zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 8, want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en Paulus zegt zelfs, in werkelijkheid zijn er goden in menigte en heren in menigte. Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen het al zijn, en wij door hem. Maar niet in allen is die kennis, zegt Paulus. En Paulus was waarschijnlijk een erg goed mensenkenner en wist ook in zijn tijd dat mensen zouden gaan afwijken van de diepte van Gods woord. En spreken over goden en heren en dat door elkaar halen. Met zulke goden in gedachten schrijft Paulus aan de Korintiërs. Wat de heidenen offeren is een offeren aan boze geesten. Dergelijke misleidende geesten zijn de titel onderschikken niet waard. Want hun onderschikking is aan kwade zaken en niet in trouwe dienst aan de ware God. Maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. En dat is nou in de loop van de mensheid, van tijden van de mens, is steeds het geval dat de mens op zoek is en uitkomt bij wat het niet is. Bij goden die geen onderschikker zijn. Bij goden die geen God zijn als de ene God. Er is een passage in Gods woord waar het helder wordt voor allen die liever God geloven dan mensen. En dat is wat we net gelezen hebben. Er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en één Heere, Jezus Christus. Neemt de harte dat de Heer Jezus Christus hier uitdrukkelijk apart genoemd wordt. De God is één, is de Vader, apart van de Zoon. Uniek. De Zoon is die ene Heer. In een ander verband, als er geen vraag is over het aantal goden, wordt Christus genoemd als het beeld van de Vader. En daarmee is hij niet God zelf. En dat is wat er misgegaan in de geschiedenis van de kerk. En er wordt overigens, ik heb gelezen erover dat, als voorbeeld, dat als je 7 dagen hebt, dan is dat niet 1 dag, maar dan is dat 1 week. En als je 12 stammen hebt, is 12 stammen niet 1 stam, maar is 1 volk. En die schrijver legde het ook zo uit, Als we een God hebben die uit drie goden bestaat, is dat niet één God, maar zijn dat drie goden, ofwel meer goden, waar Gods woord zo uitdrukkelijk voor waarschuwt. Er is één God. En als je in alles leest wat tussen vader en zoon gebeurt, dan zie je ook dat zoon altijd vader volkomen als God erkent. In de wandel op aarde, hij voert zijn wil volkomen uit. En als het erop aankomt, en dat is een verschrikkelijk moeilijk punt geweest, als je dat ziet, dat vader ziet dat de zoon in plaats van koning van Israël wordt, in korte tijd naar het kruis wordt gevoerd, dan is het duidelijk dat er één is die echt alles in zijn hand heeft, alles bepaalt, alles op zijn plek zet en alles voorzien heeft. En op dat moment zijn plan uitvoert. Het is geen ongelukje dat heidenen en Jood samen zijn zoon ter dood brengen. En daar blijkt ook uit dat JW is echt God, de ene God. En ook later, als God zoveel als vader aan zijn zoon overgeeft en in handen geeft, dan zien we dat wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, en dat gaat nog even duren, we zien de wereld om ons heen en die is aan het rommelen en dat doet hij al zo lang. Maar als alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. En wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem, aan God, aan JW, die hem alles onderworpen heeft, onderwerpen. Opdat God zij alles in allen. Daarnet heb ik even aangestipt dat ik graag in zou gaan op een facet van de naam van God. En dat is dat JW eigenlijk de God van tijd is. God heeft hemel en aarde geschapen. En daarmee is ook voor ons mensen de tijd ontstaan. Wij kennen de tijd doordat het zonnestelsel en de aarde om elkaar heen draaien. En met name dit, dat JW een God is van tijd, dat slaat op die ene God. Je zou kunnen zeggen, God is eigenaar van de tijd. Dat wist ook koning David. Heel goed. In de weg die David gaan moest, in alles wat hem te wachten stond en wat hem overkwam, wist hij dat hij het van God moest hebben. In zijn nood, vaak, schreef hij de psalmen. En hij schreef onder andere heel eenvoudig, mijn tijden zijn in uw hand. Wat mij gebeurt, ik weet het niet. Ik weet niet wanneer, als Saul mij achtervolgt, wanneer hij mij te pakken zal krijgen. En voor ons is dat geen vraag, want wij kennen de afloop van de geschiedenis. Maar voor David, die er middenin zat en zich moest verbergen in grotten, zegt, mijn tijden zijn in uw hand. Zo kan een tijd ook langer duren dan gedacht en korter. Soms denk je wel eens over je eigen leven, waar is de tijd gebleven? Als het gaat over tijd, is dat voor ons vaak moeilijk. We hebben soms moeite om de tijd bij te houden. We hebben iets gevonden om de tijd te meten. We kennen al honderden jaren het uurwerk, de klok. Ik heb een voorbeeldje bij me. Door een vernuftig radenwerk worden de raderen en de wijzers precies op de juiste snelheid rondgedraaid. Als de secondewijzer één keer rond is, is er een minuut voorbij. Dat weten we allemaal. En als de grote wijzer één keer rond is, dan is er 60 minuten of een uur voorbij. Als de kleine wijzer rond is, is er een dag voorbij. En als de kleine wijzer twee keer rond is, dan is er een etman voorbij. Een dag en een nacht. De Jood zou waarschijnlijk zeggen, er is een nacht en een dag voorbij. Want daar begint immers de nieuwe dag toch op de voorgaande avond. De Sabbat begint op vrijdagavond en eindigt op zaterdagavond. Nu zit een uurwerk, dat zet ons een beetje op een verkeerd spoor. Het is zo gemaakt dat alles altijd rondgaat. En als je daar naar kijkt en je zou daar de tijd voor hebben, dan zie je dat er niks verandert. Want die secondenwijze is niet lang daarna weer op dezelfde plek. De grote wijze komt ook weer op dezelfde plek. De kleine wijze die de uren aangeeft, komt ook weer op dezelfde plek. En denkende over God is eigenaar van de tijd, dacht ik van, dit is geen goed voor, dit kan eindeloos doorgaan. Want zolang iemand die klok opwindt, dat is even een manco van een klok, of er moet een batterijtje in, maar dat gaat maar eindeloos door. En ik denk dat het bij God anders gaat. En ik heb ervoor gekozen om het op een eenvoudige manier. God heeft de tijdperken gemaakt. He, lezen we in de Hebreeënbrief. En dat zouden we ons beter voor kunnen stellen dan een klok. Dan iets wat opgerold is en afrolt. De tijd rolt zich af. God kent die tijd die afgerold is. Hé, daar weten wij ook wat van. Want wij hebben Gods woord. Wij weten wanneer David koning is geweest. Wij weten wanneer Salomo hem opvolgde. Wij weten wanneer het volk afweek en in ballingschap werd gestuurd. Dus al weet je niet wat er morgen gaat gebeuren, maar je weet dat het afrolt. En in sommige momenten geeft God ons ook inzicht. En op zijn manier geeft de apostel Johannes inzicht in zijn boek De Openbaring van de Heer Jezus Christus, wat er in de eindtijd zal gebeuren. En Paulus geeft op een bijzondere manier, geeft hij al een vooruitzicht naar wat er staat te gebeuren. De kwestie is alleen, kunnen wij daar nou in onszelf mee leven? Kunnen wij die woorden van de apostelen, maar ook van de profeten, die al lang voorzagen dat de Jezus op een moment zou komen. Hè, straks krijgen we, niet al te lange tijd, komt er weer een kerstfeest aan. En dan zullen de mensen weer zingen over Immanuel. God is met ons. En het laatste stukje betekent ook in die naam, Immanuel, hetzelfde El, een afkorting van Elohim. En God is met ons. En zo loopt die tijd. Ik zou het af kunnen rollen. En als het dit nou, God spreekt over tijdperken, dat is een moeilijke kwestie. Wij hebben veelal geleerd vanuit de geschiedenis dat alles eeuwig duurt. Alles was er altijd en alles zal er altijd zijn. Het gaat eindeloos door. En daarom is die klok, je gaat maar rond, komt er eind aan. Maar bij God, als ik dit zou afrollen vandaag, houd het een keer op. Op een gegeven moment heb ik het eind in mijn handen en is de spoel leeg. Alleen God heeft een aantal van die tijdperken gegeven. En voordat we een gat in de tijd ontdekken, heeft hij dus dit tijdperk weer aan de volgende geknoopt. En gaat het volgende tijdperk beginnen. Als ik over onze tijd nadenk, dan heb ik eigenlijk ons tijdperk. En als we Gods woord lezen, dan kunnen we ontdekken dat er na de zondvloed een nieuw tijdperk is begonnen. Dus Noach is daar overheen gestapt, over dat punt. Ik zou bijvoorbeeld het af kunnen rollen en kom op een gegeven moment Abraham tegen. Die kennen we. Is overgeschreven dat hij zo in God geloofde en hem vertrouwde. Wij kunnen bijvoorbeeld naar een stuk verder, laten we nog maar zeggen, David. Kennen we. En we kennen bijvoorbeeld Jesaja, die zo gesproken heeft over de komst en het lijden van de knecht. En we kunnen verder een tijd dat het volk eigenlijk niet te zien is en in ballingschap is en terugkomt, de tempel wordt herbouwd. En er komt nog een tijd dat een koning Herodes die tempel gaat herbouwen. En eigenlijk glijdt de tijd heel snel door de handen. Dan is er het moment dat de Jezus, als die tempel gebouwd is van Herodes, dan is de Jezus op aarde. En dan komt er zo'n geweldig keerpunt in de mens, in de tijden van de mensheid, dat de Jezus als zoon van God op aarde loopt en vervolgens zijn weggaat naar het kruis. En dat zou eigenlijk heel erg hoog geheven moeten worden, dat dan ook de opstanding is. En dat is nou precies in het midden van die tijdperken. Nou, dat is heel groot, daar hebben we ook heel veel over gehoord. De kruisiging van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is alles bepalend en de opstanding is gebeurd. En daar zien we ook dat God daar als Vader is voor de Heer Jezus in alle moeilijke omstandigheden. Het is als mens niet te begrijpen dat zoiets tussen Vader en Zoon gebeurt. Het is alleen te begrijpen als je Gods hart leert kennen en hem vertrouwt dat hij ook werkelijk alles kan. Bij God werken zaken zich af zoals een draad op een spoel. Wat geweest is, komt niet meer terug. We gaan verder en op een gegeven moment zal die tijd vol zijn. Eigenlijk wikkelt ons leven zich ook af. Ik weet niet of u dit kunt zien. Het heeft een zilverkleur. Kent iemand de tekst over een zilveren draad in de Bijbel? Help mij even. Prediker. Prediker, ja. In Prediker staat aan het eind van Prediker, het laatste hoofdstuk is dat, hoofdstuk 12, staat iets over een zilveren koord. Dat is op een verdrietig moment bedoeld, dat is als het zilveren koord wordt losgemaakt. Oftewel aan het einde van het leven van een mens, als hij aan het einde van zijn levensweg gekomen is en de gouden kruik wordt dan verbrijzeld, schrijft Prediker. Nou is het niet zo dat je bij iemand een zilveren draadje aan zijn hoofd kan ontdekken. Het is beeldspraak. Prediker bedoelt te zeggen, er is een verbinding en die houdt dan op dat moment, de verbinding waarin dat bestond, houdt op. Ik heb hier nog een klein klosje en dat heeft ook een begin. En je kan erover nadenken dat dat dan het begin van mijn leven is, maar vaak begint het leven met God op een aparte manier. Als je als mens gewoon je weg gaat, kom je wel eens op momenten dat je duidelijk iets te horen krijgt over God. En God zoekt mensen. Hij zet ieder aan om ergens in zijn leven dat te vinden. En het is heel eenvoudig als je dat bij wijze van spreken, als beeldspraak, als je dat moment tegenkomt, zou een begin van een draad kunnen zijn. Maar je kan het ook wegslaan. Ik ken iemand die heeft zo'n moment gehad, die heeft op catechisatie gezeten en bij de dominee gehoord over een uitleg van de 10 geboden. En wat gebeurt er? Ja, het spreekt je aan of het spreekt je niet aan. Je maakt als mens, hoor je het, en gaat het je nou voorbij of niet? Nou, die jonge man van 16, die ging het voorbij. En die maakte ook een keuze. Wij kunnen wel keuzes maken. Alleen, wij komen op een gegeven moment, als je God leert kennen, kom je erachter hoe dat met die keuzes in elkaar zit. Maar weet je dat niet, dan maak je zelf die keuze. En die jonge man maakte ook een keuze. En die bad zelfs tot God, Heere God, ik wil niet dat u zich met mijn leven bemoeit. Nou, dat begint natuurlijk al met dat ik wil. Dat is een menselijk besluit. En het aardige is dat God zich niet zo stoort aan dat soort opmerkingen. We zien dat God ongelooflijk geduld heeft. Ongelooflijk lang met mensen omgaat. Als dat doorgaat en die zilveren draad wikkelt zich af, dan mag je ook steeds verder ontdekken wie God als Vader is. En dan ontdek je ook dat er eigenlijk maar één Vader is. Er wordt ook gezegd dat alle vaderschap van God afgeleid is. Dus God houdt dat gewoon vast. En het geweldige is, als dit je leven voorstelt, dan vaak zingen we ook over dingen. En dan is het ook zo, als dit als voorbeeldje je leven mag voorstellen, dat het is dat het in een hand zit. En God zegt dan, en dat zegt het lied ook, mijn leven is geboren in Gods hand. En als je gaat beseffen dat er één God is, je hoeft je niet te bekommeren om alles wat zich God noemt, of laat zich God laat noemen, of wat misschien zelfs in Gods woord tijdelijk God genoemd wordt, met een kleine letter. Maar er is één God, één Vader, en die houdt ons leven vast. En als je daar dus in mag gaan lopen, want het is vaak niet eens begrijpen, want het is sommige mensen niet uit te leggen, dat God een God is die zich bekommert om een ieder. En dat alles doet door zijn Zoon Jezus Christus. Als ik God leer kennen, durf ik ook op een dag te zeggen dat het goed is. En dat wat in mijn leven gebeurt, dat ik dat mee kan nemen. En dat ik me er niet het is geweest. Het komt niet steeds terug. Het is geweest. God heeft er iets mee bedoeld in je leven. Soms begrijp je het niet helemaal. Maar je weet dat God er altijd is. En dat hij jouw leven, als dat zilveren koordje zou zijn, tot het einde toe in zijn hand bewaart. En daar ben je veilig. God is een goede vader. God is ook maar één vader. We hoeven niet te zoeken naar een andere. God is getrouw. Als u God, die is, die was en die komt, nog niet kent, maar u zijdelings kennis heeft genomen van wat er wel eens in de krant staat, of u komt iemand tegen die u er graag over wil vertellen, weet dan dat dat zo'n moment is dat u het op kunt pakken. U kunt er voorbij lopen en God weet al wat er gebeurt. Maar in zijn trouw zal hij dat nooit loslaten. Hij komt nog wel een keer langs. En hij zal vasthouden totdat u erbij hoort. En hij heeft daarvoor ook de Heer Jezus gegeven. In 1 Timotheus 2 vers 15. Want er is één God. Wordt weer benadrukt. Er is maar één God. En dan wordt daarnaast gezet de enorme oplossing van God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. En daaruit blijkt opnieuw dat we nauwkeurig met Gods woord om moeten gaan. Er is niet een complex van drie goden waar we niet meer uitkomen. Er is één God, één Vader. Die heeft het in zijn hand, die werkt het uit. Ook door zijn Zoon en in ons, zoals we net in de inleiding van Siegel hebben gehoord. Ik wil dit onderdeel hier graag mee afsluiten. En we gaan even pauze houden. En we zijn straks benieuwd naar de verdere onderdelen.